Gemeente, ik zet boven de preek: Jezus is de goede herder. En dan gaan we op drie eigenschappen van die herder letten. Ten eerste zijn kennis. Er staat in vers 14: ik ben de goede herder en ik ken de mijnen. En ik word door de mijnen gekend. Zijn kennis. We gaan ten tweede letten op zijn leiding. Er staat in vers 16: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen, het zal worden één kudde, één herder. Zijn leiding. En ten derde gaan we letten op zijn bescherming. Er staat in vers 15, ik stel mijn leven voor de schapen. Jezus is de goede herder. We letten ten eerste op zijn kennis, ten tweede op zijn leiding en ten derde op zijn bescherming. Kinderen, er waren eens twee schaapherders die hadden ruzie. Ruzie over één schaapje. En die ene schaapherder zei, dat schaapje is van mij. Maar die andere zei ook, nee, dat schaap is van mij. Nou, dat liep zo hoog op dat ze op een gegeven moment alle twee, kwamen ze bij de rechter terecht. En nou was die rechter was geen makkelijke man, maar was een slimme man. En die had iets verzonnen. Hij liet het schaapje halen. En daarna stuurde hij een van de herders de gang op. En die rechter zei tegen die ene herder, roep jij dat schaapje eens? Nou, dat deed die herder, maar dat schaap reageerde helemaal niet. En toen zei hij tegen die andere, loop jij nou eens naar de gang en roep jij dat schaap eens? En die herder liep weg en hij was nog niet bij de gang, want dat schaapje wandelde vrolijk achter die herder aan. Hij hoefde nog geen eens te roepen, want het schaapje volgde hem al vanzelf. Jij bent de echte herder. En zo is het nou precies, gemeente, wat er nou staat in Johannes 10. Zij kennen mij. En ze horen mijn stem en zij volgen mij, maar een vreemde zullen ze geenszins volgen. En nou wil ik vanmorgen met u maar heel eenvoudig simpel preken. We zijn bezig voor de gasten onder ons. We zijn bezig met een prekenserie over de Ik Ben teksten in het Johannesevangelie. We hebben er al een paar gehad. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben het brood des levens. Nou vanmorgen, ik ben de goede herder. En de vraag die ik mezelf en u doopouders en de kinderen, stel is deze: ben ik nou, ben jij nou een schaapje van die herder? Of anders, zoals het oude zondagsschoollied zegt, kent gij reeds die goede herder? En bid je nou ook, ik zie kinderknietjes gebogen, of is dat nou te ideaal gedacht? Ik zie kinderknietjes gebogen. En die bidden 's avonds voor hun bedje met hun handen samen en hun oogjes dicht. Laat mij van die grote kudde toch een heel klein schaapje zijn. Dat gebed, dat moet je blijven bidden. En dat gebed gaat God ook verhoren. Weet je waar ik aan moest denken, kinderen? Ik moest denken aan een oude plaat die ik ooit eens gezien heb. En daar stond, misschien hangt die plaat wel bij jullie ergens, dat zou best kunnen. Of op de kinderbijbelclub misschien wel eens laten zien aan de kinderen. Zo'n oude plaat, daar stond Jezus op als de herder, de goede herder. En dan zag hij een kudde erachteraan. En dan zag hij dat de Heer Jezus, als die goede herder, dat die heiland nou een schaapje in zijn armen hield. En daar stond ik dan als klein jochie naar te kijken. En toen dacht ik bij mezelf, Heere, mag ik nou dat ene schaapje zijn? Dat in uw armen ligt, mag ik dat schaapje nou zijn? Het is een bekend beeld. Van Genesis tot Openbaring vinden we dit beeld terug. Het Bijbelse beeld van de herder. Oudste beroep. Abel was het al. En de aartsvaders waren dat natuurlijk ook, hè? Abraham, en Isaac, en Jacob. Opvallend dat het geen jagers waren die het vee afschoten, die het vee opdreven, maar dat nou die aartsvaders, dat waren herders die zorgden voor de kudde. God zelf wordt zo genoemd. Psalm 23 hebben we gezongen, Psalm 100. Daar zie je dat bekende Bijbelse beeld weer terug. Hij is de herder van zijn volk. In de profetieën van het Oude Testament wordt menigmaal de Messias aangekondigd als iemand die als een herder zijn volk zal leiden. En dan in Johannes 10 dan zien we de vervulling in het Nieuwe Testament waar de Heer Jezus zegt: Ik ben het alleen en ik ben het maar ook helemaal. Er is geen andere, geen betere. Ik ben die goede herder. En hij zegt het twee keer in vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En hij zegt het ook in vers 14, onze tekst. Om het als het ware te benadrukken, op ons hart te drukken dat het echt zo is. Nou moet u goed bedenken, dat is geen romantisch beeld wat hier gebruikt wordt. Maar het is eigenlijk een heel ruw beeld. Een herder, dat was niet zomaar een herdertje die bij de schaapjes zat of zo. Nee, een herder, dat was iemand, dat was een kerel die had spierballen. Dat moest ook wel, want hij had in het Oude Testament en in Israël had hij de strijden stond met levensgevaarlijke tegenstanders. Een leeuw, een beer, een wolven en dieven. Het was zwaar werk, gevaarlijk werk. En toch zit er ook iets heel teers in. Met name als het gaat over de doop. Er staat een prachtige tekst in Jesaja 40, zou ook een mooie dooptekst kunnen zijn. Dat de Heere nou als die sterke herder, die het zware en het gevaarlijke werk doet, maar dat hij nou zo teer omgaat dat hij in zijn arm de lammeren vergadert. Zoals op die oude plaat. En dat hij de zogenden zachtjes leidt. Een heel ruw beeld, maar ook een heel teer beeld. Zo is Christus. In het Latijn staat er, hij is de pastor, de herder, de pastor bonus, de goede herder. Waar het woord pastoraal vandaan komt, pastoor, herderlijk werk. En nou wil ik vanmorgen is wat gaan nadenken, niet over hoe je nou een schaapje wordt en vanuit het gezichtspunt van die kudde, maar ik wil vooral op die persoon van die herder gaan letten. Wie is hij nou? Nou, dat is de heiland, de Heer Jezus, zo noemt hij zich, een soort profiel wat hij geeft van zichzelf. Zo ben ik en zo handel ik ook, zoals een herder doet. De Heer Jezus geeft hier een zelfportret. En dat is belangrijk, gemeente, dat we dat onthouden. Want er worden wat Jezusbeelden gemaakt. Er zijn wat mensen, ook kerkmensen, die hebben een bepaald beeld bij Jezus. Maar is dat nou een Bijbels beeld? Hebben we allemaal zo onze denkbeelden over Jezus? We hebben onze beelden over Jezus gemaakt. Maar dat doet er niet toe, u over hem denkt. Maar wat zegt hij nou over zichzelf? Wat getuigt hij van zichzelf? En dan getuigt hij hier: ik ben de goede herder. Ik vind het ook altijd belangrijk om u te wijzen op, als we een tekst gaan behandelen, op de context, het verband waarin het staat. Dat is heel opvallend. Johannes 10 is zo'n kantelhoofdstuk. Dan wordt het anders binnen het evangelie. De achtergrond van deze uitspraak is Johannes 9. In Johannes 9 zien we die blindgeborene. Daar zien we ook de valse herders, de fariseeën en schriftgeleerden. Die blindgeborene, die wordt door Jezus ziende gemaakt. U kent het, hè, met dat spuug en zo, en dat hij dan dat moet gaan afwassen en dan wordt hij beter gemaakt. De blindgeborene. Nou hadden de fariseeën in de synagoge, hadden ze gezegd: als iemand Jezus belijdt als de Christus, dan werpen hem de synagoge uit. Nou, dat is nogal wat. Dat waren nou de herders van het volk. Er was een conflict over Jezus. Als je hem belijdt, dan knikkeren we je de synagoge uit. Dan word je onder censuur gezet. Nou, die blindgeborene wordt beter gemaakt en hij weet natuurlijk door wie die beter gemaakt wordt. En hij kan natuurlijk niet van de Heer Jezus zwijgen. En wat doen ze, de fariseeën en schriftgeleerden? Inderdaad, ze gooien die blind geboren die beter gemaakt is, ze gooien hem de synagoge uit. Dus de leidslieden van de kerk laten hem in de kou staan. Ja, hij wordt eruit gebannen, uit de kudde van Israël, uit de synagoge, uit de stal, zouden we kunnen zeggen. En als nou die fariseeën, die valse herders, als ze nou die blindgeborene eruit gooien, op dat moment zoekt Jezus hem op. En zegt de Heer Jezus, hoofdstuk 10, nou ben ik de goede herder. Hij vangt hem op als hij eruit gegooid wordt, als hij eruit gestoten wordt. Hij is bewogen met die blindgeborene en hij zegt, kom maar bij mij. Nou, dat is het eerste wat ik tegen jullie wil zeggen, doopouders. Dat mag je later ook tegen je kinderen zeggen, Simone en Sarah. Al worden ze nou door de wereld eruit gestoten, al liggen ze er nou misschien uit in de klas, al worden ze niet geaccepteerd in de kerk, er is er één die zegt, kom maar bij mij. En dat is nou die goede herder. Als nou iedereen je in de steek laat, dan zoek hij je op. De organist speelde het. Dat eenvoudige kinderliedje. Jezus is de goede herder. Hij is overal. En hij brengt zijn schapen naar de stal. En als je nou s'avonds niet kan slapen, als je bang in donker bent, denk dan, ga dan niet de schaapjes tellen, maar denk dan aan die herder. Die ze allemaal bij name kent. Zo is Christus. Zo wil hij zijn. Voor u, voor jou. Voor de doopeling. Ik vind het zo prachtig, Psalm 23. Daar staat zo mooi, dat mag je ook zeggen hoor. Dat moet je ook zeggen. Als vader en moeder, dan mag je zeggen, Psalm 23, we hebben het gezongen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Dat wil hij. Dat staat ook in het doopformulier. Hij wil dat zijn. Hij is bekwaam, maar ook bereidwillig om dat te zijn. Voor jou. Zo'n God hebben we. Hij zegt, ik ken de mijne. Dat was onze eerste gedachte. Zijn kennis. Ik ken de mijne. Hij weet dus precies hoeveel schapen hij heeft. Hij weet ook hoe ze in elkaar zitten. Hoe ze functioneren, die gelovigen. De een, hoe zwak je bent. Of hoe uitgestreden, of hoe moe. Of hoe ziek, of hoe zenuwachtig. Of hoe bang je ook bent. Wat je behoeften zijn, hij kent zijn schapen door en door. Hun leeftijd, hun omstandigheden, hun toestand. Niemand kent ze beter dan de herder. Hij kent ze allemaal en hij kent ze elk apart. En dat vind ik een grote troost. Misschien zit er hier iemand die zegt, ik wou dat ik iemand kon ontmoeten die me begreep. Ik voel me zo onbegrepen, dominee. Herkent u dat? Ik voel me in een volle kerk soms onbegrepen. Zo alleen. Zo eenzaam. Wie begrijpt mij nou? Er zijn er misschien vanmorgen in de kerk die zeggen, ik ben niet alleen onbegrepen, ik voel me onbemind. Onbemind. Ik heb het gevoel alsof ik waardeloos ben. Of ik waardeloos ben. Wie houdt er nou van me? Jezus is de goede herder. Hij kent u door en door. En hij heeft hart voor zijn kudde. Hij heeft hart voor zijn schapen. Zijn eigen schapen. Hij kent ze die ze bij name kent. Waar heeft hij nou die namen opgeschreven, mensen? Weet u dat? Nou, ik denk dat die herder, hij heeft die namen natuurlijk opgeschreven in een boek. Ze staan er allemaal in, alle 100. Of alle, ontelbaar veel eigenlijk. Een kleine kudde die toch een grote schaar is die niemand tellen kan. Hij heeft ze allemaal opgeschreven in zijn boek. Maar ze staan nog ergens anders, die namen. Weet je waar ze nog meer staan? Die namen die staan in zijn hart. Hij draagt ze op zijn hart. En weet je waar die namen nou nog meer staan? Die staan in zijn boek, die staan in zijn hart. En als je goed kijkt, staan al die namen nou ook in zijn handen. Want ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. Dat is rijk. In de graveerselen van zijn handen lees ik mijn naam. Hij kent ze bij name. En hij roept ze bij name, hebben we ook gelezen. Dat gebeurt bij de doop. Dat gebeurt ook als je tot bekering komt. Dan roept de Heer je bij name. Apart. Ja. Bij de doop gebeurt het heel letterlijk. Straks klinkt daar die naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En er klinkt ook de naam van jullie kind, Sarah Theodora. Dus hij roept, die drie enige God roept jullie kind bij name. Hij roept ze bij name. Zijn pastorale zorg is dus heel persoonlijk, jazeker. Daar zit een verloren schaap in de boom. Zacchaeus, kom naar beneden. Kom uit de boom, ik heb je toch wel gezien. Hij wordt bij name gekend, geroepen. Of daar zit er eentje in het tolhuis, Matthäus. Kom, volg mij. En jou hoor, hij loopt er zo achteraan. Ja, dat gebeurt als de Heer je persoonlijk roept. Tot bekering roept, tot navolging roept. Dan hoor je als het ware je naam noemen. En als die goede herder je nou roept, word je dan blij? Wonderlijk, hè, dat hij ze allemaal kent. Uit zijn hoofd, in zijn hart, op zijn handen, in zijn boek. Hij kent ze allemaal. Ik vraag me af, hoe weet hij dat nou allemaal? Er was eens een reiziger in het oosten en die vroeg zich dat ook af. Daar hebben we natuurlijk van die herders en die kudde. En die ging eens naar zo'n herder toe en zeg meneer, hoe kent u nou al die schapen zo uit uw hoofd? Ik geloof dat eigenlijk niet. Kent u ze nou? Nou, en toen stond hij samen te praten zo met die herder. En toen riep die herder een naam. En gelijk was er een schaap uit die kudde, die hief zijn kopje omhoog. En die blaatte terug. En de rest die grazen zo verder. En toen riep die herder nog eens een naam. En ja, maar dan was er een ander die zijn kopje omhoog en terug blaatte. Nou, die rijder is al helemaal perplex, hè. En dat ging dan tot 6, 7 keer door. Toen vroeg die reiziger aan die herder, hoe kan je ze nou allemaal uit elkaar houden? Hoe kan dat nou? Ze lijken zo op elkaar. Allemaal hetzelfde. Ze hebben allemaal een vacht. En toen zei die herder dit, nou moet je eens goed kijken. Dat vind ik zo mooi, hè? Dan moet je eens goed kijken, die kudde. De een, die hinkt een beetje. En bij die andere, daar staan zijn ogen een beetje scheef. En die derde die heeft een zwarte plek op zijn vacht. Ja. En die vierde die heeft een gescheurd oor. Ja, inderdaad. Dus, gemeente, die herder die herkent zijn schaapjes aan hun gebreken. En er is er gelukkig geen eentje in die kudde die volmaakt is. Hij kent ze volkomen door en door. Ja. Maar dat kennen is wederzijds trouwens. Er staat in onze tekst, ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Die schaapjes, die kudde, die kent ook die herder. Niet zo dat ze weten van, nou ja, hij bestaat. Nee, dat is een kennen van die schapen. Een kennen van die herder, dat is een hele intieme kennis. Dat is een kennis vanuit die verborgen omgang. Dat is een levende kennis. Dat is niet zomaar een wetenschap dat hij er is. En wat hij ooit gedaan heeft en wat hij geleerd heeft. Nee, het is een persoonlijke, diepe verbondenheid. Wederzijds van herder en kudde en kudde en herder. Ze kennen hem persoonlijk. Reageren op hem. Kijk, dat is nou het geloofsleven. Dat is nou die verborgen omgang met God. Ze kennen hem in zijn vertroosting. Dat de Heer je vertroost. Daar weten ze persoonlijk van. Weet u dat nou ook van? Dat hij je vertroost. Dat hij af en toe eens zijn hand over je kopje heen strijkt. Ze kennen hem in zijn opzoekende liefde. Weet je ook van hoor. Bevindelijk weet je daarvan. Ik heb gelijk een schaap gedwaald in het rond. Ik heb onbedacht die herder verloren. Totdat door de ontdekkende werking van de geest ik dat ging zien. Dat ik verloren lig en verloren ben. En dat ik Christus niet ken. En toen werd ik bang. En toen ging ik roepen naar de Heer. Maar toen riep hij ook naar mij. Hij zocht me. Totdat ik op zijn schouders mocht liggen. Daar ligt de kerk. Daar ligt de kerk. Die liggen allemaal op zijn schouders. Daar ligt de kudde. Al die schaapjes hebben een keer op zijn schouders gelegen. En die hebben ze een keer met hun kopjes mogen rusten aan dat hart van die herder. En ze hebben het horen kloppen van zondagliefde. Ze kennen hem in hun, in zijn opzoekende liefde. Hij zocht mij. Hij bracht me terecht. Ze kennen hem ook in zijn geduld. Is niet waar, kinderen van God in ons midden? Is niet waar? Ze kennen hem ook in zijn geduld. Wat heeft de Heer toch een geduld met ons? Ze kennen hem in zijn trouw, ondanks mijn ontrouw. Ondanks als ik weer een gat zie in het hek. En dan ga ik er weer doorheen, hè. En dan zit ik weer op een zijspoor. Dan ben ik weer weg van die kudde, weg van die herder. O, zo gauw dan dwaal ik af. Die stomme schapen. Ze hebben een verdwaasd en een dwaalziek hart. Weet je waarom ze straks boven komen? Dat is niet te danken aan de volgzaamheid van die schapen, maar dat is nou te danken aan de trouw van die herder. Ik ben de goede herder. Ze kennen hem in zijn vertroosting, in zijn liefde, in zijn geduld, in zijn trouw. En gemeente, waaraan kennen ze hem nou in het bijzonder? Ze kennen hem bijzonder aan zijn stem, overmits ze zijn stem kennen, staat er hier. Ze kennen, herkennen hem aan zijn stem. Dat is naar kleine kinderen ook al op hele jonge leeftijd. Je stem van papa en mama, dat kennen ze. Daar reageren ze op. Ja. En dan krijg je na 6 weken krijg je het eerste lachje. Nou, moeder krijgt na 4 weken het eerste lachje, mijn vader na 6 weken. Dat komt omdat ze op de stem reageren. Ja. Dat is zo persoonlijk, hè? Iedere stem is zo persoonlijk, zo uniek. Iedere mens heeft weer een andere stem. En hoe langer je nou met iemand omgaat, hoe vaker je iemands stem hoort, des te eerder herken je hem. Dat is logisch, hè? Als ik naar mijn ouders bel, in ambacht, dan draai ik het nummer, dan wordt de telefoon opgenomen. Dan zeg ik, ja, hallo, met mij. En dan hoef ik mijn naam niet te noemen, want ze weten, hé, dat is mijn zoon. En die stem die is bekend. En zo is het nou ook met de, dit is de stem van mijn liefste, zegt de bruid. He, dus die kinderen van God, die schapen zijn er weide, die herkennen hem bijzonder aan zijn stem, aan wat hij zegt. En daar gaan ze op af. Ja. Ze herkennen mijn stem en ze volgen mij. Prachtig is dat, dus ik zou er zoveel over willen zeggen. We hebben het met de bejaarden, de afgelopen seizoen hebben we Psalm 23 overdacht. Wat zit daar veel in, hè, ouderen van de gemeente. Een prachtig, heerlijk, rijk beeld. Een van de liefelijkste namen, de Heddesnaam. Ik ga de hele dag zo over mediteren. Wat geeft dat rijke troost? Nou, ze herkennen hem aan zijn stem. Ik denk in het oosten, dan was het zo, hè, dan hadden ze een hele, ja, dan hadden ze een soort schaapskooi, een beetje met stenen en zo, bij elkaar, een beetje primitief. En dan gingen dan, s'nachts gingen daar verschillende kudden in. Nou, en prima, zo'n vuurtje erbij om de vijanden op afstand te houden en zo. Maar s'morgens, ja, hoe kon je nou onderscheiden welke schapen van jou waren en welke niet? Nou, dat was in het oude oosten, was het heel simpel, want zo'n herder, er kwam herder A aan en die riep. Die riep, volg mij. En automatisch gingen die schaapjes achteraan. De rest bleef achter. En er kwam vervolgens herder B aan. En die liet ook zijn stem horen. En die riep, volg mij. En er kwamen weer een stuk of 30, 40 schapen uit die schaapskooi. Die liepen achter herder B aan. Ze herkennen hun stem. En ze volgen mij. En als er nou een vreemde is, die volgen ze niet omdat ze de stem niet kennen. Je zou het kunnen proberen. Stel je voor, hè, dat ik eens ga naapen. Weet je wat ik doe? Ik trek de jas van een herder aan. En zijn hoed zet ik op. En zijn staf neem ik mee. En ik doe net of ik herder A ben. En dan ga ik 's ochtends naar die schaapskooi. En dan roep ik, volg mij. Nou, ze blijven lekker in die kooi zitten, hoor. Want ze herkennen die stem niet. Er is maar één geval waarin ze een vreemde achterna gaan. En dat is als ze ziek zijn. Als je geestelijk niet gezond bent, dan loop je, ja, dan loop je achter alles aan, behalve achter de Heer Jezus. En er zijn wat stemmen die op ons afkomen, verleidelijke stemmen. In de wereld, maar ook in de kerk. Ook in de kerk. Hè? onderherders, huurlingen, vreemden. En als je de stem van Christus niet herkent, loop er niet achteraan, want het gaat mis. Nou, dat is zijn kennis. Tweede is zijn leiding. Ja, nadat hij ze geroepen heeft bij name, dan staat er in vers... hij roept zijn schapen bij name, vers 3, en hij leidt ze uit. Dat moet ik even uitleggen. En in vers 16 staat, er zijn nog andere schapen van deze stal, die moet ik ook toebrengen. Hoort u dat goed? Hij leidt de schapen uit de stal, hij leidt ze uit. En anderen die niet van de stal zijn, die moet hij ook toebrengen. Een prachtig mooie profetie wat hierin staat. De schapen, zijn eigen schapen, die leidt hij uit. Dat wil zeggen, uit die stal, uit die synagoge, uit het oudtestamentische jodendom. Zoals die blindgeborene eruit gestoten werd, maar hij leidt ze ook eruit. Uit het jodendom van toentertijd. En de messiasgelovige joden, zoals die blindgeborene, hij wordt eruit geleid door het oude systeem van synagogen en jodendom. En er gaat iets nieuws komen. Een kerk, een christelijke gemeente. Dus de messiasgelovige joden worden uit de stal van de synagoge gehaald. En er zijn nog andere schapen die niet van de stal zijn. Dat zijn dus de heidenen. Die moeten worden toegebracht. Dus de messiasgelovige heidenen die komen erbij. Bij die messiasgelovige joden. En dat wordt nou één kudde onder leiding van één herder. En dat is de christelijke kerk zoals het Nieuwe Testament erover spreekt. Gelovigen uit het jodendom en gelovigen uit het heidendom. En samen één kerk, één gemeente, onder leiding van de Heer Jezus Christus. En dan staat er zo mooi dat de Heer die kudde nou leidt. Hij leidt ze naar, ja, waar naartoe? Hij leidt ze uit, naar buiten. Naar die grazige weide van het Nieuwe Testament. Naar die grazige weide van de christelijke vrijheid. Of simpelweg gezegd, hij leidt ze uit naar de grazige weide van het woord van God. En wat is dat heerlijk. En hij leidt ze uit naar de grazige weide van de tafel des Heeren. Waar je brood en wijn mag proeven en mag smaken. Hij leidt ze uit. Het lijkt me zo geweldig, hè. Jullie hebben dan twee kleine meisjes. Hij leidt ze uit. Als je nou als vader en moeder en bij het opgroeien van je kleine kinderen, ze worden zo groot. Als je nou samen als ouders en kinderen achter die herder mag aangaan. En als je nou als God het geeft. Als je nou samen ter zijner tijd aan die tafel mag zitten. Er zijn er volgens mij hier in de gemeente, ja, er zijn er. Die als ouders de heiland volgen. En die nou mogen zien dat hun volwassen geworden kinderen diezelfde heiland ook volgen. En als je nou als vader en of moeder samen met je kind aan die tafel mag zitten. Wat is het dan overvloed? Wat is het dan rijk? Wat is het dan ontroerend? Dat je nou als grote en kleine die ene mag dienen. Hij leidt ze uit. Ik ben gekomen, staat erop, dat ze leven zouden hebben in overvloed. O gemeente. Als ik daarover nadenk. Hij is gekomen om ons leven te geven. Maar ook overvloed. Er staat niet, ik ben gekomen om die schapen nou eens te toetsen. En niet gekomen om ze als een rechter te veroordelen. En dan zouden ze allemaal moeten worden afgemaakt. Want wij allen dwaalden als schapen. En we keerden ons niet in onze eigen weg. Alles wilden we, behalve die herder. Maar nou is hij gekomen om ze toe te brengen en om ze leven te geven en overvloed. Dat is dus een overvloedig leven. Dat is niet alleen maar overleven, zomaar net met je hoofd boven water. Maar dat is leven in overvloed. Dat is rijk, dat is vol, dat is veel, dat is alles. En dat denk ik bij mezelf, och Heere. Wat leef ik er toch mager van. En daarom gaan we donderdag nou een Maranatha-kring houden. Weet je waarom? Om nou te bidden dat nou die sluizen van de hemel open gaan. En dat er nou leven en overvloed mag komen in de gemeente. Weet je wat ik denk? Is er geestelijk leven in de Maranatha-kerk? Ja, natuurlijk is er geestelijk leven. Maar wie kent nou dat leven in overvloed? En dan ben ik de eerste die zeg, beste mensen. Dan ben ik de eerste, daar hunker ik naar dat overvloedige geestelijke leven. Ik heb het idee dat ik nog maar 1% ken. Terwijl er nog 99% op mij ligt te wachten. Snapt u dat nou of niet? Of ben u tevreden met uw eigen geestelijk leven? Ik ben gekomen omdat ze leven zouden hebben in overvloed. Heer, wat is die overvloed? Toon mij die overvloed. U zegt het toch zelf. De Heer wil niet dat die schapen er mager uitzien. Nee. Er is nog zoveel te verkrijgen. Wat de Heer zo graag wil kwijt. Wil schenken. Nou, leiding. Hij leidt ze uit. Dat wil zeggen, die herder gaat voorop. Ja, hij gaat voorop. En die schapen die volgen hem als ze gezond zijn. Hij bepaalt de route. Ik niet. Het is niet zo dat ik leef voor mezelf en zeg, Heer, wilt u het zegenen? Nee, hij gaat voorop. En ik mag volgen. Een zorgzame herder en een volgzame kudde. Weet je wat dat betekent? Verloochening van jezelf. En vertrouwen in hem. Zou ik dat nou willen? Of wil ik het nou ten diepste toch nog in mijn eigen hand houden? Ik zoek het zelf al uit. Ik bepaal de richting, de koers van mijn leven. Maak ik uit. Moet ik weten, zeggen we dan. Of mag die herder het nou voor je weten? Dat is best wel moeilijk. Als er een streep gaat door je eigen wil. En als je nou hem moet leren volgen. Toch wil ik daar twee dingen over zeggen. Als hij leidt. Dan volg ik hem. Dat is moeilijk. Maar toch twee dingen. Eén. Als de Heer Jezus voorop gaat. Hij heeft nooit één schaap gevraagd ergens naartoe te gaan. Waar hij zelf niet eerst geweest is. Hij gaat altijd voorop. Hij stuurt nooit een schaap ergens naartoe waar hij zelf niet eerst geweest is. Dat vind ik rijk. Hij ging dus vooraan. Hij ging de zwaarste weg. Hij heeft de scherpste stenen al voor zijn schaapjes weggehaald. Zo is hij. Het tweede wat ik ervan wil zeggen, ook al weet je soms niet waar hij naartoe gaat. Soms gaat het dwars door de woestijn. Om bij een volgende weide te komen. Nou zijn die woestijnervaringen in je hart, in je leven, zijn nodig om nou bij een volgende verkwikking te komen. Ik stip het maar aan, ik kan het allemaal niet uitwerken, maar wie het vat, die vatten het. En dan gaat het soms dwars door het vuur. Ik weet niet, Heer, waar u naartoe gaat in mijn leven. Ik weet niet waar u naartoe werkt in mijn leven. Maar ik weet wel, u bent erbij. Ik weet niet waarheen, maar ik weet wel met wie. Hij gaat vooraan. En ga ik nou door het water, hij zal erbij zijn. En ga ik door rivieren, dat is een Bijbeltekst, ze zullen me niet overstromen. En ga ik nou dwars door het vuur, de vlam zal me niet verbranden. Ja. Zo zetten ze hun treden in zijn sporen. En eenmaal zal de Heer zijn doel bereiken. Ook met die kleine van jullie, die kleine Sarah. Eenmaal zal hij zijn doel bereiken. En dan gaat het soms dwars door de diepte heen, maar dan buigt de weg ten laatste toch om naar het vaderhuis. Volg jij hem? Of zou je het liefste voorop willen hollen? En dan hij er maar achteraan moet komen. Dan zegt de Heer wel eens tegen zo'n schaapje achter mij, hup erachter. Niet voorop, erachter. Ook niet ernaast. Dit leert mijn ziel, oh dat is zo'n moeilijke les. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Hij gaat vooraan. Derde gedachte ga ik me eindigen. Dat is, hij beschermt ze ook. Hij beschermt ze ook. Ik leg mijn leven af voor de schapen. Dat doet een huurling nou niet. Dat is zo'n uitzendkracht voor één dag. Die wordt ervoor betaald en je hebt geen persoonlijke band met de kudde. Maar de Heere wel. Hij zet zijn leven in voor zijn schaap. Hij beschermt ze. Hij die het zwakke sterkt. Het verlorene zoekt. Het afgedwaalde terugbrengt. Het verbrokene verbindt. En het zieke heelt. Hij beschermt ze. Ik stel mijn leven voor de schapen, staat. Zijn het maar weerloze dieren. Wat zijn wij nou? He, een paard die kan nog achteruit trappen. En een kat die heeft nog scherpe nagels. Maar een schaap is maar een weerloos dier. Heeft eigenlijk niks. Een wesp heeft nog een angel. Maar een schaap heeft niks. Ja, die heeft de herder. Tweemaal zegt de Heer in het hier. Ik leg mijn leven af voor de schapen. Dat is nou het beste bewijs. Hij gaat tot het uiterste met zijn kudde. Dat is nou het beste bewijs van de goedheid van hem. Hij stelt zijn leven voor zoals David dat deed in het Oude Testament. Dat hij de strijd aanging met de leeuw en de beer. Om nou zo'n lammetje te redden uit de muil van die wrede dieren. En zo doet die Davids grote zoon dat nou in het Nieuwe Testament. Ja. En je ziet dat in Gethsemane. Daar komen die bendes aan. Daar komen die bendes aan. En de Heer Jezus met zijn discipelen. En dan komen daar die bendes aan. Hè? En dan zijn die schaapjes die zijn bang. En bang. En dan staat de Heer Jezus voor hen in de bres. Dan gaat hij voor hen staan. En dan zegt hij tegen die vijanden in die gij dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Hij heeft zijn leven afgelegd. En dat is de kerngemeente van het evangelie van vanmorgen. Hoe vreemd. Dat voor de schapen zijner weiden. De herder zelf ter slachtbank zich liet leiden. Hoe vreemd. Dat de Heer zich voor de schulden van zijn knechten zich aan het kruis liet hechten. Wij zeggen wel eens van, ach die arme schaapjes. Nee. Als ik mijn Bijbel goed lees, dan zijn die schaapjes niet arm. Dan zijn ze niet zielig, maar dan zijn ze schuldig en strafwaardig. En zo leer je jezelf kennen. Ze zijn schuldig en strafwaardig. Ze hebben het verdiend. De toorn van God en de verdoemenis van God. Dat hebben ze verdiend. En nou is er een goede herder die zegt. Nou stel ik mijn leven voor die slechte, verdwaasde en dwaalzieke mensen. Niet voor goede mensen leg ik mijn leven af. Maar voor goddelozen en voor zondaars. Snapt u dat nou? Dan kan ik alleen maar bewonderen en hem aanbidden. En dan zegt de Heer, dat is het laatste waar ik u op wil wijzen. Dan zegt de Heer, en ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Niemand kan ze uit mijn hand drukken. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. Er staat in vers 28. En dan moet je goed lezen. Vond ik zo apart. Vers 28 en 29. Kinderen, hoeveel handen zijn er nou? Hoeveel handen zijn er nou? Goed lezen. Vers 28. Ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. Dat is de hand van Christus. En nou vers 29. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Dus er zijn dubbele handen onder mij. De hand van de Zoon en daaronder nog eens de hand van de Vader. En daar liggen ze nou eeuwig vast in. Niemand zal ze rukken, ook al wordt er aan die handen getrokken. Dat doet de Satan. He, niemand kan ze rukken, daar zit iets in van in het oorspronkelijke van plotseling met kracht. Er wordt aan die handen van de heiland geschud. Kijk maar naar Petrus op de zeef. Er wordt geschud. Maar hij ligt toch vast in die handen die voorbeden voor hem doen. En stel dat, kan niet hoor. Maar stel dat nou de hand van de Heer Jezus zou laten vallen, die schapen. Dan is daar nog die hand van de Vader onder. Niemand kan ze uit die dubbele handen rukken. Ook al wordt eraan getrokken. Ook al wordt er aan je geestelijk leven geschud. Ook al denk je, één deze dagen zal ik omkomen in de handen van de vijand, want die zijn er. Ook al ga je voor je gevoel langs het randje van de afgrond. Dan hoor ik de Heere Jezus zeggen tegen die schrikachtige beestjes en tegen die vreesachtige zielen. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is u gegeven het koninkrijk van mijn vader te beërven. Het ligt vast in die handen van de Zoon en in die handen van de Vader. Die houdt het vast. Mensenhanden laten los. Ook als ouders moet je ze een keer loslaten. Zelfs engelenhanden ben je niet veilig in. Ben je niet veilig in. Die vrouw van Lot die werd door een engelenhand uit Sodom gehaald. Maar die engelenhand kon haar niet beveiligen en ze kwam om. Maar die handen van de herder en die handen van de vader, daar ligt het al eeuwig vast in. Volkomen veilig in die almachtige, in die milde handen. Gemeente, laat ik hiermee eindigen. Hoe dichter bij de herder, hoe dichter bij elkaar. Hoe dichter je ze bij die herder mag brengen, aan vaders en moeders hand tot Jezus, hoe veiliger ze zijn. En daarom, geliefden, schaart u om de goede herder. Gij zijn schapen hoort zijn stem. En zoekt hier rust, de dwaal niet verder. Want o, het is zo goed bij hem. Laat u door zijn hand geleiden. O, wat schenkt zijn liefde u veel. Hij zal zegen u bereiden. Kiest, o kiest, het beste deel. Amen.